Geliefde gemeente, we hebben gehoord van het voorgeslacht van de Heer Jezus. En wie de voorouders van hem waren, dat zei iets over hem. Van wie was hij er een? Daar kon je toch wel een beetje opmaken, een heel beetje, van wie hij was. Maar het is nog lang niet alles. Om dan echt te weten wie hij is en hoe hij is, moet je veel meer van hem weten. Wat verder daarover iets bekend maakt, is zijn naam. Dat is niet altijd zo. Als wij een naam krijgen, dan kan dat ook een naam zijn die verder niets zegt. Maar dat is hier duidelijk wel zo. De Heere geeft aan Jozef en aan Maria een duidelijke opdracht. Hij moet Jezus heten. Een andere naam, die krijgt hij niet. Het moet deze naam zijn. En die heeft een grote betekenis. Het is een rijke, het is een heerlijke naam, zoals dat lied het zingt, de ruis langs de wolken, een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Jezus. Daarover gaat het in Matthäus 1, vers 21. We slaan dan nu nog over de geschiedenis van hoe het nou precies eraan toe ging. Als de Heer het geeft, hopen we dat dan volgende week weer meer te bespreken. Hoe het nou ging in het leven van Jozef en Maria met de geboorte van de Heer Jezus. Maar in verband met de bediening van het avondmaal staan we nu stil bij vers 21. Waar we dit lezen. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Tot zover dit woord van God. Het gaat hier over Jezus en zijn volk. Twee gedachten. Hun zonden en hun zaligheid. Dus Jezus en zijn volk. Hun zonden en hun zaligheid. Dus als eerste hun zonden. Gij zult zijn naam heten Jezus. Het was niet een heel ongewone naam. Wij kennen maar één Jezus. Maar in de tijd waarin de Heer Jezus geboren werd, waren er meer mensen die Jezus heten. Dus als mensen hem Jezus noemden, als ze die naam hoorden vallen, dan dachten ze niet per se aan een zaligmaker. Maar waar dachten ze wel aan, als ze erbij stilstonden? Nou, dat is een beetje net als bij ons, als wij een Bijbelse naam hebben. Er heet iemand Lucas, er heet iemand Johannes of Paulus. Nou, dan heb je al gauw de gedachte, oh, dat is een Bijbelschrijver, dat is een apostel. En zo was het ook toen, als ze de naam Jezus hoorden, dan moesten ze ook terugdenken. Ze kenden uit de Bijbel ook Jezus. Nu, als wij het Oude Testament lezen, komen we geen Jezus tegen. Maar in de vertaling van het Oude Testament, de Griekse vertaling, die in die tijd door de Heer Jezus en zijn discipel ook gebruikt werd. In die vertaling van het Oude Testament komt wel de naam Jezus terug. Twee mensen heten Jezus. Wij kennen ze als Jozua. Twee mensen die Jozua heten. De eerste Jozua was de opvolger van Mozes. Toen Mozes het volk geleid had vanuit Egypte tot aan Kanaan, mocht Mozes zelf het land niet binnen. Maar toen kwam zijn opvolger Jozua. En toen werd Jozua de leider van het volk. En onder zijn leiding gingen ze de Jordaan over en kwamen ze het beloofde land binnen. Hij was de eerste Jozua. De tweede Jozua was een hoge priester. Het was ook een van de belangrijkste mensen van het volk. Die hoge priester, die leidde het volk samen met iemand die we in Matthäus 1 ook zijn tegengekomen. Zijn tegengekomen in hoofdstuk 12 en 13, in vers 12 en 13. Ze laat hij al gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. Zorobabel of Zerubabel. die was de leider, niet de koning, die hadden ze toen niet, maar wel de leider van het volk voor de maatschappelijke kant. En Jozua was de leider van het volk voor de godsdienstige kant. Als mensen gehoord hebben, hij heet Jezus. En hij is ook nog een nakomeling van die Zerubabel. Dan zullen de gedachten van de mensen ongetwijfeld ook teruggegaan zijn naar Jozua. Jozua die hoge priester. De hoge priester waarvan we gelezen hebben in Zacharia 3. De profeet Zacharia die had een visioen gekregen van God. In dat visioen zag hij Jozua. Daar stond Jozua bekleed met vuile klederen. En iedereen snapte, zo kon die nooit het werk doen. Hij was hoge priester, hij moest de meest heilige persoon zijn van het hele volk. Maar hij was zo onrein, zo vuil. En je zou bijna zeggen, hij was te vuil om aan te pakken. En Jozua zelf kon er niks mee beginnen. Als hij al in staat was om zijn kleren uit te trekken, ja, dan stond hij daar naakt. Hij kon zichzelf niet helpen. Totdat dan de Heer kwam. De Heer die zei dat de kleren uitgetrokken mochten worden. En dat er nieuwe kleren voor in de plek mochten komen. Kleren die wel wit waren, wel rein. Waarmee die wel de tempel in kon gaan. Maar dat heeft Jozua helemaal moeten laten gebeuren. Hij kon zichzelf niet bevrijden. Hij moest bevrijd worden. En de Heer die zegt, dat wil ik doen. Dat wil ik doen bij Jozua. Maar het ging eigenlijk niet om Jozua. Dat wil ik doen bij het volk. Jozua was de vertegenwoordiger van het volk. Als hoge priester moest hij namens het volk gaan offeren. Namens het volk moest hij in de tabernakel in. Dus wat daar voor Jozua gold, dat was een boodschap voor het volk. Zoals je dat ook ziet in Zacharia 3. Vers 9. Het eind van vers 9. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En die belofte die geeft de Heer daar waar Jozua gezien is. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En nu komt de engel van de Heer bij Jozef. En dat is zeg maar 500 jaar na Zacharia. Die Zacharia is al lang gestorven. Maar die profetie die staat nog. En die profetie die kennen de mensen. Dat verhaal van Jozua en van de belofte van het wegnemen van de zonde. En dan komt nu de Heer opnieuw in een droom, maar nu bij Jozef. En Jozef krijgt te horen, u zult een zoon krijgen. Niet zomaar een goddelijk wonder. Nu komt de beloofde verlosser. En u moet hem Jezus noemen. Jezus, denk terug aan Jozua. Wat gebeurt er bij Jozua? God zal de ongerechtigheden van zijn volk wegnemen. Zo belooft nu de Heer het hier ook. U moet zijn naam Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het volk, daarbij kun je denken aan Israël. Dat was in de eerste plaats zijn volk. Maar de Heer maakt ook duidelijk dat hij dat volk gaat uitbreiden. Ze zullen komen uit alle geslachten. Hij trekt ze erbij. Maar altijd, waar de Heer gaat werken, waar de Heer zijn volk gaat verlossen, gaat hij ze verlossen van hun zonden. Er waren mensen die zaten om heel andere dingen verlegen. Die wilden iemand die ze verloste van de Romeinen. Er zijn mensen die willen dat God hen verlost van hun ziekte. Er zijn anderen die willen dat God ze verlost van hun eenzaamheid. Dat zou God kunnen doen. Maar hier zegt hij, waar nu Jezus voor komt, is om te verlossen van de zonden.
Als we erover nadenken voor ons, dan moeten we eerst dit beseffen. Die zonden zijn een macht waar wij onszelf niet van kunnen verlossen. Dat is gelijk iets om naast je eigen hart te leggen. Kijk, niemand van ons zal zeggen, ik heb nooit last van zonde. Iedereen is er wel achter gekomen dat hij zondige dingen doet, zondige gedachten heeft, zondige woorden zegt. Maar wat is nou een zondekennis die je bij Christus brengt? Dat heeft hiermee te maken. Moet je ervan verlost worden? Je kunt ook zonde hebben waarvan je denkt van, oh, dan moet ik de volgende keer anders doen. Ik moet mezelf een beetje verbeteren. Of je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, goed, het is nu eenmaal zo. Ja, jammer dan, we zijn allemaal toch maar mensen, we zijn allemaal onvolmaakt. Laat maar. Maar als je er een last van hebt dat je denkt van, nou ja, ik moet dat toch een keer op gaan ruimen. Maar dan heb je geen verlosser nodig. Hier staat, hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk verlossen. En dat is een verlossing die komt echt helemaal van hem. En dat is een verlossing uit een nood en uit een verlorenheid. Eerst volgende keer dat in Matthäus het woord voor zalig maken, voor verlossen staat. Dat is bij de storm op zee. Dan roepen de discipelen de Heer Jezus te hulp. En dan roepen ze dit. Heere, behoud ons. Wij vergaan. Heere, verlos ons. En dat voel je zo duidelijk. Als Jezus het niet zou doen, dan waren ze verloren. Dan was het over met de discipelen. Dat is wat we nodig hebben. Dat hij verlost. Dat hij ons redt, omdat die zonden je te sterk zijn. Herken je dat? Dat de zonden je te sterk zijn. Die zonden die gaan je als het ware over het hoofd. En je weet dat het niet moet. Maar het is er en het is zo machtig. En je voelt je zo machteloos. Het is alsof je verdrinkt in je zonde. Heb je dat nou nog? Als je aan het avondmaal gaat. Dan ben je er toch vanaf. Dan is dat toch voorbij. Ja, natuurlijk heb je dan nog wel eens zonde. Maar dat is dan, daar kun je dan mee handelen. Dat kun je dan wel opruimen. Dat is gewoon maar af en toe. Of heb je er nog wel last van? Als je aan het avondmaal gaat, als je een kind van God mag zijn, heb je dan nog last van? Je komt er alleen maar meer achter. Je gaat alleen maar meer beseffen dat de zonden sterker zijn dan jijzelf. Dat er maar één is die sterker is dan de zonde. Hij zal zalig maken. Hij alleen. En hoe langer je dat leven kent, hoe heerlijker die naam wordt. Hij heet Jezus. Hij is de volle zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus wanneer krijg je de Heer Jezus nodig? Als je jezelf van je zonde niet af kunt krijgen. Maar als je er wel vanaf moet. Als je niet verder kunt in je zonde. Maar dan krijg je de Heer Jezus nodig. Als je deze belofte gelooft. Hij zal zalig maken. Heere, behoud mij. Heere, help mij, red mij uit de golven van de zonde. Daar is een verlosser. Machtig, sterk. vol genade. Ook als je zou zeggen, waarom zou hij doen? Mij verlossen, mij zalig maken. Waarom zou hij het doen? Als het mijn eigen zonden zijn. De zonden die niet een ander over mij heen gegoten heeft. Maar de zonden die ik over mij heen gehaald heb. De zonden die van binnen in mij, uit mij komt. Als fontein, een bron van altijd zonden die mij bevuilt. Waarom zou hij mij daarvan bevrijden? Als mijn eigen zonden zijn. Omdat hij een zo liefdevolle zaligmaker is. Al had het niet gehoeven, hij heeft het gewild. Het is zijn liefste werk. Het is hier de samenvatting van zijn werk. Jozef, je moet zijn naam Jezus noemen. En die naam die ga je elke dag noemen. En elke dag als je die naam noemt, dan klinkt dit daarin door. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarvoor komt hij op de wereld. Daarvoor gaat hij aan het werk. Daarvoor gaat hij naar het kruis. Daarvoor wordt hij gepredikt. Daarvoor is het heilige avondmaal. Het is zijn liefste werk. Om te bevrijden van de zonde. Dus nog een keer de vraag. Is dat hoe je leven bent gaan zien? Is dat waar je nood terecht is gekomen? De nood van je zonde die sterker zijn dan jij. Is dat waarvoor de Heer Jezus bent gaan nodig krijgen. Wat een wonderlijke belofte is het dan. Hij zal zalig maken. Laat u zich ook zalig maken. De een zegt, misschien niet hardop, maar zo leef je. Ja, maar ik red het nog wel. Ik weet heus wel van de zonde. En er moet wel een keer wat gebeuren. Maar ik kan het zo eigenlijk nog wel volhouden. Heb je het niet in de gaten? Dat de zonden zijn als een stortvloed. Dat je omkomt in de golven van de zonde. Ja, maar er moet wel een keer wat gebeuren. Dat geloof ik ook wel. Ja, maar een keer. Hoe lang kun je het nog volhouden? Dat kan toch niet? Als je echt beseft hoe ernstig de zonde is, dan is het vandaag. Dezelfde roepers van de discipelen. Heren, behoed ons. Wij vergaan. En de ander zegt, ja, dat is ook mijn probleem. Eigenlijk kan ik niet nog een dag langer verder. Maar het moet maar. Ik sleep mezelf maar verder en elke keer is zo die nood en die angst zo bij me. Maar hoe kom ik er ooit vanaf? Is Jezus daar dan niet voor? Ja, maar hoe kan ik daar nou bij? Is het voor mij? Hier staat, is voor zijn volk. Ja, als ik maar wist dat ik daarbij hoorde, dan kwam het wel goed. Maar hoe is het nou met anderen gegaan? Aan de ene kant kunnen we zeggen, we horen bij het volk in de weg van het verbond. Maar hoor je nou ook levend bij het volk van God en dan zeg je, ja, maar dan moet ik eerst weten en dan durf ik het te geloven. En dan draait het om. Hoe is het nou bij de anderen gegaan die vergeving van zonde kennen? Wisten die eerst, ik hoorde bij en gingen ze toen geloven in de Heer Jezus? En dat is paard achter de wagen spannen. Je moet toch niet zeggen, eerst weet ik dat ik genezen ben en dan ga ik naar de dokter toe. Dat is toch net verkeerd om. Je moet naar de dokter toe om genezen te worden. En hier is een zaligmaker. Die zo mild vergeeft. Je moet naar Jezus toe om te weten dat je ervan afraakt. Dus je moet niet van tevoren bedenken of het kan of niet. Je mag het zien in de liefde en in de macht van Christus. Als het aan je eigen kant niet kan, dat is waar. Is er zo'n zekerheid dat aan zijn kant kan. Hij zal zalig maken. Hij zal verlossen van de zonde. Ieder die hem daarin te hulp roept. Heere, behoud mij. Anders verga ik. Hij zal verlossen. Hij zal zalig maken. Onze tweede gedachte. Hun zaligheid.
De Statenvertalers die hadden, zouden hebben kunnen vertalen. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Dat zou een prima vertaling geweest zijn. Ze hebben gekozen voor de vertaling. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden.
En waarom hebben ze daar eigenlijk voor gekozen? Denk nog even aan die kleding van Jozua in dat visioen waar we van hoorden. Jozua stond daar met vuile klederen. Hij stond daar voor het aangezicht van God en hij moest zich heel diep schamen. De duivel die stond erbij en die zei, moest kijken wat een vuilheid. Jozua kon zichzelf er niet van afhelpen. Als ze hem nu alleen verlost hadden van die kleding, zijn vuile kleren uitgetrokken, dan had hij daar naakt gestaan. Dan had hij nog zich geschaamd, had hij voor God niet durven staan, had hij nog weggevlucht achter de struiken, net als Adam en Eva. Maar wat deed nou de Heer? In plaats van die vuile klederen gaf hij hem witte klederen. Het is zo dat de Heer niet alleen iets wegdoet, maar geeft er ook iets voor in de plek. En daarom het woord zalig maken. Verlossen, dan ligt het accent op wat hij wegdoet. Die zonde. Bij zalig maken, dan zie je ook, er komt iets voor in de plaats. De zaligheid. Het geluk. Dan kunnen we ook denken aan die andere Jozua. Jozua, de opvolger van Mozes. Die leidde het volk uit de woestijn door over de Jordaan heen naar Kanaan toe. Daar moest het volk zijn. Je kunt zeggen, Jozua heeft, je zou het zo kunnen zeggen, Mozes heeft het volk verlost uit Egypte. Als middel in Gods hand. En Jozua heeft het volk zalig gemaakt. In Kanaan. Maar Jezus doet allebei. Hij verlost. Weg van de zonde. En hij maakt zalig. Maar wat is dan die zaligheid? Wat is dan een zaligheid, zoals hier staat, zalig gemaakt van de zonde? Dan krijg je wat je niet kunt krijgen als de zonden er nog zijn. Ik kan het nog een keer zeggen. Dan krijg je, als God je zalig maakt van je zonde, dan krijg je wat je niet kon krijgen als de zonden er nog zijn. Wat is dat? Wat kun je nou niet krijgen zolang je nog aan je zonde vastzit? Zolang als je zonden nog niet vergeven zijn. Wat kun je dan niet krijgen? Nou, wat doen eigenlijk die zonden? Waarom zijn zonden zo lelijk? Zonden die maken ons te vuil om aan te pakken. Zonde maken ons zo vies dat God ons niet aan zijn hart kan drukken. Niet zo. Jesaja zegt, het is zo in Jesaja 59. De zonde maken scheiding tussen de Heere en uw ziel dat hij niet hoort. Dat doet de zonde. En de zonde is niet maar iets waardoor je God verdriet doet. Laat staan alleen maar een ander verdriet doet. Laat staan alleen maar jezelf teleurstelt. Dat is er allemaal ook. Maar zonden zijn veel lelijker. Zonden zorgen voor scheiding met God. Zonden zorgen voor dat je niet bij God kunt horen. En niet bij God kunt zijn. Nu niet. En nooit. Maar als nu de Heer belooft dat hij die zonde wegneemt, dan neemt hij ook de scheiding weg. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat betekent, hij geeft ze dat geluk dat ze wel bij hem mogen horen. De zonden zijn weg. En dan kun je aan zijn hart liggen. Het is alsof Heer Jezus zegt, kom. Kom. Ik neem de zonde weg. Dan kan ik bij je zijn. Dan mag je bij me zijn. Dan mag je verblijden in de zaligheid. Dan mag je genieten van de liefde van God. Hij zal volkomen zalig maken. Hij doet geen half werk. Alleen dat halve werk van de zonde wegdoen. Hij doet ook het werk dat hij je naar hem toe trekt. En daarom ook die avondmaalstafel. Die avondmaalstafel is toch niet voor niks een tafel. Die avondmaalstafel, het is niet voor niks dat je er moet komen. Het is niet genoeg om in de bank te blijven zitten en dan van afstand te gaan kijken van, hey, bloed. Het lichaam van Christus. Het offer van hem dat hij de zonde vergeeft. Dat is niet alles. Op zich is dat al heel wat. Als je mag zien dat de wijn vergoten wordt en brood gebroken, dan mag je daarin zien, Christus heeft zichzelf gegeven om de zonde weg te nemen. Maar dan zegt hij ook, kom. Kom, nu is er ruimte aan mijn tafel. Nu is er ruimte in mijn nabijheid. Nu is er ruimte aan mijn hart. Hij zal volkomen zalig maken. Gelukkig maken. Ja, is dat zalig? Is het zalig om aan de tafel met de Heere te zitten? Wat denk je? Is het zalig om in de hemel met God te zijn? Een grotere zaligheid is er niet. En een andere zaligheid is er niet. Het is de enige zaligheid, het enige waar je ziel van leven kan. Als Christus je aan God verbindt. Dat je mag weten, alles wat ertussen zat is weggenomen. En de liefde van God, die mag mijn ziel omhelzen. En de liefde van mijn hart, die mag naar hem uitgaan. Dat is het rijkste leven en het enige echte leven dat er is. De hemel is daar vol van. Vol van die nabijheid, van de verbinding met de Heere. Hij geeft het hier, in beginsel. Aan die tafel wil hij het bevestigen. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart, dat schrijend tot hem vlucht. Of vraag je het nog af? Is dat nou zo gelukkig? Heb je andere dingen waar je gelukkiger van wordt? Hoe hebt u dat? Zijn er andere dingen waar u gelukkiger van wordt dan van de genade en de nabijheid van God? Dat is een slecht teken. Kijk, het kan zijn dat je moet zeggen, ja, ik zit nu een beetje geestelijk in een dal. Dat leeft nu niet zo. Maar kent u het wel in uw leven? Ja, het is echt waar. Dat is mijn grootste geluk geworden. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Daar weet ik van. Al is het dan naar de achtergrond gedrongen, maar ik herken het wel. Dan zegt de Heere, kom. Kom dan aan die tafel om het weer te zien. Te doorleven. Dat hij de zonde wegneemt. En zijn liefde daarvoor in de plaats geeft. Maar als je dat nog niet weet. Als je nou eerlijk moet zeggen. Ach. Ik denk wel eens aan God. En er zijn wel eens tijden dat ik denk. Het zou wel mooi zijn. Maar eigenlijk. Eigenlijk zoek ik altijd mijn geluk nog ergens anders. En dan moet je ook eerlijk zijn. Dan ken je Jezus niet. Als je Jezus niet kent, kun je ook niet aan zijn tafel zitten. Maar hij wijst u niet af. Als hij zegt, je kunt niet aan mijn tafel, dan zegt hij niet, je mag niet tot me komen. Maar dan zegt hij wel, zoek dan eerst de verzoening. Zoek dan eerst dit, dat je zonde kwijtraakt. Want die zonden staan er nog tussen. Als jij je zonde aan de hand houdt en ten diepste niet weet wat voor een rijkdom er in hem is, dan houdt dat je bij hem vandaan. Dan staat er nog tussen. En daarom roept hij, als die zaligmaker, ik kom om echt te verlossen, om zalig te maken van de zonde. Wie dan ook maar met zijn zonde bij Jezus komt, Die mag ze kwijtraken. En wie met zijn zonde bij hem gekomen is, die mag aan zijn hart rusten. Hij doet geen half werk nogmaals. Hij neemt de zonde niet half weg. En als hij de zonde helemaal weggenomen heeft, dan is hij nog niet klaar. Dan wil hij zijn liefde bevestigen. En als hij hier zijn liefde bevestigt, dan is hij nog niet klaar. Dan zegt hij, dit is nog maar het begin. Als je nu iets van de vrede met God mag kennen. Zelfs als je veel van de vrede met God mag kennen. Het is nog maar het begin. Volkomenheid komt nog. Hij zal zijn volk zalig maken. Voor eeuwig. Amen.